Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 98. De versen 1 en 4. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En wat u daar verder vindt in 98, 1 en 4. gemeente, wij openen het woord van de Heere en wij lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 4. We beginnen te lezen bij vers 13 en dan lezen wij door tot en met hoofdstuk 5, vers 11. Dus wij lezen nu met elkaar 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 4, te beginnen bij vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus Christus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen, tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet nodig dat men u schrijft. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des daags zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander gelijk gij ook doet. Tot zover de schriftlezing. Doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 49, het tweede vers, wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt, als ik omringd, benauwd ben door het geweld. 49, het tweede vers, na de belijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we willen vanavond nadenken over zondag 19 en vraag en antwoord 52 van de catechismus. Zondag 19, vraag en antwoord 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover zoeken wij het aangezicht van de Heer in gebed. O Heere in de hemel, wie is toch met u te vergelijken? U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. U hebt alles geschapen wat er is. U hebt ons ook in dit leven gesteld. U brengt ons ook vanavond weer samen in uw huis. En u hebt dat al zo vaak gedaan, Heere. Wat bent u goed voor ons, want het is een voorrecht om naar de kerk te mogen gaan. Want daar wilt u tot ons spreken. Heer, u bent hoog verheven. En u kent ons, u ziet ons, u kent ons opstaan en ons liggen. U kent ook ons gaan en al onze gedachten zijn bij u bekend. Heere, u omvat ons van voren en van achteren. We belijden dat wij zonder u niet kunnen ademhalen. Dat zonder u ons hart niet kan blijven kloppen. Zo zijn wij in alles afhankelijk van u, de hoge God. En Heere, uw ogen zien al ons. U kent een ieder van ons hoe we gekomen zijn vanavond in de kerk. Misschien was er droefheid. Misschien was er moeite. Misschien is er teleurstelling. Misschien een stuk eenzaamheid. Waar we met geen ander eigenlijk over spreken. Misschien is het met zorg, misschien is het met vreugde, met verwachting, of misschien hadden we geen verwachting. Maar hoe het ook zij, Heere, u ziet ons en wij vragen u of u zelf in ons midden wilt zijn. Omdat uw dienaar zo afhankelijk is van u in het spreken. Hij kan niet zomaar een preek houden. Heere, uw woord moet bediend worden. En daarvoor heeft uw dienaar ook uw genade en bijstand nodig. En wij gaan ook niet zomaar naar de kerk. Wij moeten aandachtig luisteren. En dat is een actief luisteren. Daar hebben we uw hulp voor nodig. En nu bent u zo hoog verheven, Heere, maar nou wilt u de nederigen nog aanzien. Geef dat wij zo vanavond in de kerk mogen zijn als nederigen. Want u ziet de verhevenen aan van verre. Zij die zich tegen u verheffen, die onverschillig zijn, daar hebt u niets voor. En als het misschien zo is in ons hart dat wij ons eigenlijk verheffen tegen u en wat onverschillig ons gedragen en menen dat we van alles kunnen en zullen doen, Heere, wilt u ons vernederen voor uw heilig aangezicht, opdat u ons op uw tijd zou verhogen. Ja, wilt u het geestelijke leven schenken. Wilt u uit uw grote genade en door uw bewogenheid in het midden van de gemeente werken? Want Heere, wij hebben u nodig. We hebben er gezongen over een boze tijd waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt. Heere, dat geldt ten diepste voor al uw kinderen. En ze zullen er allemaal ook mee te maken krijgen. Maar wilt u dan, Heere, ons nabij zijn, dat uw gemeenschap ervaren mag worden, dat die grote, neerbuigende liefde van u onze harten mag binnendringen en dat wij zo klein worden en dat u zo groot wordt voor ons en dat we het zien en dat we het smaken dat de Heere goed is, dat de Heere het waard is om te volgen. Dat hij het waard is om voor alleen te staan op het werk. Dat hij het waard is om zijn woord te laten klinken door een getuigenis. O Heere, bewerk in onze harten een hartelijke liefde tot u, de levende God. Laten onze jonge mensen ijverig zijn. Voor u de Heere, laat de liefde van God hen mogen aanvuren. En dat zij met vreugde en met verwachting uw woord onderzoeken. Wil dan ook bemoeienissen met hen hebben. Geef dat onze jongeren bij u een toevlucht vinden. Dat ze bij u een krachtbron ontdekken. Dat ze uw leiding gaan zien. En dat ze u leren te volgen. Zodat ze dat heel hun leven zullen doen. Wat er ook nog gebeurt in deze wereld. Dat zij het eeuwige leven nu al mogen hebben. O Heere, lijf dan nog mensen in u. Schenk hen het eeuwige leven, ook in onze gemeente. We bedelen daarom, gun leven aan onze zielen, Heere. Want dan, ja, dan maakt het in wezen niet uit of we hier op aarde leven of dat we op aarde sterven. Want wanneer wij dat eeuwige leven van u ontvangen, hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Wat een troost, wat een rust. Ja, u geeft het zaligst lot. En u wilt ook in dit leven een God van nabij zijn. Een God van zorg, een God van troost. Een God waar we een toevlucht mogen zoeken en vinden. Want u bent toch de trouwe herder. En uw goedertierenheid is toch beter dan het leven. En uw goedertierenheid wordt toch ook ervaren in het leven van uw kinderen. Heere, wil nog velen toebrengen tot uw kinderen bij ons. Maar Heere, dan bidden we maar gelijk voor heel de wereld. We zijn zo klein. We weten niet wat er allemaal gebeurt in de wereld. Het afschuwelijke onrecht, wat soms al eeuwenlang plaatsvindt. Hoe uw kinderen in het Midden-Oosten tweede of derde rangs burgers zijn. Of nog erger. Heer, u weet hoe uw kinderen vervolgd worden. U ziet alles wat er gebeurt. En wij bidden u om kracht voor al uw kinderen, te midden van al hun bestrijdingen, dat ze u zullen aankleven. En we bidden u gelijk voor ons, Heere, in deze maatschappij, waarin zoveel afkomt op de kerk, op jongeren en ouderen. Allemaal krachten om ons af te trekken van u en van de waarheid van uw woord. En van de beleving van uw woord. En van de vreugde van uw woord. Heere, bewaar ons. Behoed ons, o Heer der legermachten. Zo alleen zullen we ons voor de afval wachten. Wij bidden u om een opwekking, om vernieuwing van het geestelijke leven. En we bidden u, Heere, of u nog wilt waaien met uw dierbare geest in dit ons land, waar u in het verleden zoveel gewerkt hebt, waar u ook in tijden van verval toch weer opwekkingen geschonken hebt. Heere, wil het nog doen, gedenk onze regering. Geef dat ze toch een besef mogen hebben wat recht en gerechtigheid is. En dat ze toch zullen vragen naar uw wetten. Want gerechtigheid verhoogt een land. Laat zo ons vorstenhuis een voorbeeld mogen zijn voor ons land en volk. Van recht en eerlijkheid en zorg en liefde. Bewaar ons vorstenhuis. Bewaar hen bij uw woord. We bidden u voor landen in deze wereld waar oorlog is, waar onrecht is. Wilt u vrede geven? We bidden u, Heere Jezus, te midden van al de gebeurtenissen die we elke week volgen en elke week is er weer iets anders. Zo snel wisselen de gebeurtenissen zich af. Heere, wij weten dat u regeert en u bent bezig alles zo te leiden dat uw kerk vol wordt en dat u zult terugkomen. Laten we uit dat geloof mogen leven. Hoor ons. Om Christus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 87, de versen 1, 4 en 5. 87, 1, 4 en 5. Geliefde gemeente, de geheime politie zat steeds achter hem aan. Steeds kon hij weer ontsnappen. Hij had meegedaan met clandestine acties. En hij was betrokken bij ondergronds werk. En toen werd de stad waar hij verbleef omsingeld door vijandelijke troepen. Duizenden kogels werden afgeschoten op de stad. De bevolking werd radeloos. De stad werd overgegeven. Maar hij wist zich te verbergen. 5 dagen lang werd hij verborgen gehouden op een geheime plaats. En toen heeft hij met enkele anderen, is hij gevlucht. Hebben zich schuilgehouden enkele dagen in de bossen. Maar toen door honger en ontbering zijn ze uiteindelijk bij een wegrestaurant binnengelopen. Maar daar was een verrader. En die heeft hem aangegeven bij de politie. Toen werd hij alsnog gearresteerd. Hij werd zwaar verhoord door de geheime politie, gemarteld. En toen veroordeeld om opgehangen te worden. We spreken van het jaar 1567. En de stad was Valenciennes. En die man heet Guido de Bray. De schrijver van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hij werd geworpen in een donker hol. Er was een ijzeren tralies en er kwam wat lucht binnen. Hij kon ook door die ijzeren tralies de lucht buiten inderdaad zien. Maar de straatdronkaards urineerden door de tralies naar binnen. Maar schrijft de Bray, God bewijs mij deze genade, dat ik alles vrolijk onderga en verdraag, wanneer ik bedenk dat het voor Jezus Christus is en voor zijn heilig woord. Ik wacht op mijn Heere Jezus Christus, die naar ik hoop tot mijn verlossing zal komen, ofschoon heel de wereld er anders over denkt. De Bray ervaart de trouw van de Heere Jezus. Hij ervaart de wezenlijke, werkelijke nabijheid van Jezus Christus. Hij schrijft ook, hij is hier met mij, in mijn hol. Hij is bij mij. En wat hij nu allemaal mee mag maken van de trouw van de Heere en de goedheid van de Heere en de genade en de kracht van de Heere, dat is zo rijk dat wanneer ik terugkijk, hoe ik gepreekt heb, toen heb ik deze zaken aan mijn gemeente willen uitleggen, maar ik besef dat ik toen preekte als iemand die blind was en over kleuren staat te preken. Hij schrijft, ik heb meer vorderingen gemaakt in de godzaligheid in deze weken dan heel mijn leven daarvoor. Hij ervaart ook de aanvallen van de Satan die als een brullende leeuw op hem afkomt. Maar dan sterkt de Bray zich in zijn God. Want de Heere Jezus heeft gezegd, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De Bray heeft wel zware ijzers aan de handen en de voeten. Ze folteren hem onophoudelijk en het vel van het vlees wordt afgeschuurd tot op het bot. En de smid komt een paar keer per dag langs om te kijken of de boeien nog wel goed vastzitten. En er staan 3 wachten van 40 man voor de poorten van de gevangenis. Want ja, hij mocht toch nog kunnen ontsnappen. Misschien wel zoals Petrus. Hij krijgt ook geregeld bezoek van een dronken pastoor. Die hem wil bewegen het geloof op te geven. Maar de Bre ervaart de troost van God. Voortdurend. Hij getuigt, Christus is mijn medegevangene. Hij is dicht bij mij. Ik slaap beter. En ik eet en drink beter dan allen die mij kwaadgezind zijn. Mijn kettingen en mijn banden, die ijzeren banden, die zijn mij een vermaak en kostbaarder dan gouden kettingen en gouden ringen. Want ik leid dit om het heilig woord van God. Ja, de Bre leeft uit de troost dat Gods kinderen volledige verlossing zullen ontvangen. En tegelijkertijd zal God wraak oefenen over de goddelozen die de godzaligen verdrukken en tyranniseren en kwellen in deze wereld. De gelovigen, schrijft de Bre, zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zoon van God zal hun naam belijden voor God zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden en tot een genadige vergelding zal de Heere hen zo'n heerlijkheid doen bezitten als het hart van een mens nooit zou kunnen bedenken. En daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere. Zo heeft de Bre het getuigd in de laatste regels van de Nederlandse geloofsbelijdenis. U kunt het nalezen achter in uw psalmboekje. En zo heeft hij het ook persoonlijk beleefd. Die verwachting. Die blijde verwachting. Met groot verlangen. Dat Jezus Christus terugkomt. En nu willen wij met elkaar nadenken over de troost van de wederkomst van Christus. Dat hebben we gelezen in vraag en antwoord 52. Troost. Het gaat om de wederkomst van Christus, om te oordelen de levenden en de doden. En dan vraagt de catechismus ons, welk troost vindt u in de wederkomst van Christus? Troost. Troost. De wederkomst van de Heere Jezus, misschien huivert u ervoor. Niet omdat u uzelf een vijand wil noemen van de Heere Jezus Christus. En ook niet dat u misschien geen hoop hebt dat u bij hem zult zijn. Maar ja, de wederkomst. O, wat hangt daar allemaal mee samen? En dan horen we toch van de grote verdrukking. En dan horen we toch en we lezen toch met een kloppend hart in Openbaring over oorlogen en rampen en vervolgingen. En we horen van het beest en van de antichrist. En het lijkt allemaal nog zo ver bij ons vandaan. En eigenlijk vinden we dat best. Zoals een oude man in mijn jeugd. Ik hoor het hem zeggen tegen iemand anders. Ik ben het nooit vergeten. Ik hoop het nooit mee te maken. Die tijd. Van die grote vervolging. Die grote verdrukking. De antichrist. Nou. Dat heeft allemaal te maken met de wederkomst van Christus. Nou, je zou er bang voor worden. De schrik slaat je toch om het hart. Of niet? Als we nog heel eerlijk zijn. En dan spreekt de catechismus over troost. Troost. Nou, klaarblijkelijk missen wij wat. Klaarblijkelijk maken wij toch ergens een zware denkfout. Ja, maar de wederkomst betekent toch het einde van de wereld? Daar wilt u toch niet aan denken? Want we hangen toch aan deze wereld en de dingen van dit leven? Ja, inderdaad. Als wij zoals de dwaze maagden geen brandende lampen hebben. En wanneer we alleen maar leven voor het hier en nu. Ja, dan worden we bedrogen. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dan worden we bedrogen als we hangen aan de dingen van dit leven. Dan hebt u niet die ware troost, die enige troost in het leven. En u hebt het ook niet in het sterven, omdat u geen brandende lampen hebt. Omdat we dan nog bij de dwaze maagden horen en dan zijn we ook niet klaar voor de eeuwigheid. Het gebrek aan uitzien naar de wederkomst, dat vloeit voort uit een gebrekkig geloofsleven. Dan hebben we maar liefst dat de Heere maar wegblijft. En dan hebben we het liefst dat we maar, ja, rustig kunnen leven. En dan sterven en dan naar de hemel gaan. Een verlangen naar zijn wederkomst. Kom, Heere Jezus, kom. Hoe leeft dat bij u en bij mij? Dan komt dat gebrek aan verlangen naar de wederkomst toch voort uit een gebrekkig geloofsleven. Want we zeggen het toch met elkaar op zijn Engels, life is good. Het leven is geweldig, heeft zoveel te bieden. Onze tijd heeft zoveel te bieden. Maar ja, oké, als de brandstapels roken en als predikanten gedood worden omdat ze het evangelie preken en als mensen huis en haard moeten vluchten en ze vluchten naar andere landen van Europa, ook uit Nederland naar Duitsland en wanneer de Bre opgehangen wordt en zijn aanklacht was uiteindelijk, u hebt het heilig avondmaal bediend, daarom moet u sterven. Ja, als je in zo'n tijd leeft, ja, dan kunnen we begrijpen dat we verwachten en hopen en verlangen dat de Heere Jezus maar gauw terugkomt. Dan kunnen we begrijpen dat ze verlangen naar de wederkomst, maar dan begrijpen we er toch helemaal niets van, gemeente. Want het gaat in de wederkomst van de Heere Jezus niet dat ik van mijn moeite afkom. Het gaat erom in de wederkomst dat Christus verheerlijkt zal worden. En als u belijdt al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Als u belijdt, hij is mijn liefste, hij draagt de banier boven 10.000, dan verlangt u ernaar dat hij terug zal komen om zijn heerlijkheid te tonen voor alle mensen. En dat ik dan eeuwig bij hem mag zijn. En dan wordt het gebed uitgesproken bij mijn doop. Werkelijkheid. Dat ik zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus mag verschijnen. Kijk, wanneer Jezus terugkomt, dan wordt er een eind gemaakt aan alle zonde, aan al het onrecht. En dan zullen Gods kinderen de Heere lief hebben in volmaaktheid. En daarom schreef de Bre: wij verwachten met een groot verlangen die dag, om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze Heere. Want dan wordt Christus verheerlijkt. Dan houdt de zonde op. En dan zal ik hem zonder zonde eeuwig mogen liefhebben. En daarom behoort het bij een gezond geloofsleven te zijn: Heere, kom terug. Dan wordt er naar verlangd. Want de Heer Jezus komt terug. Laten we daar maar heel serieus over nadenken. Want zijn dag komt steeds dichterbij. En laten we ook met een zekere nuchterheid dit leven bezien. En weten dat alles hier uiteindelijk zal weggaan. Het zal allemaal verbrand worden. En zoals alles nu gaat in de wereld, zo blijft het niet. Het houdt een keer op. En op de tijd door God bepaald zal de Heere Jezus wederkomen. En dat zal zijn wanneer het getal van de uitverkorenen vervuld is. Wanneer de laatste is binnengebracht, dan kan deze wereld ophouden. Want dan is de raad van God vervuld. En dan zal zijn huis vol zijn. En dan zal de Heere Jezus zich mogen verheugen in zijn bruidskerk. En dan zal zijn bruidskerk zich verheugen in haar hemelse bruidegom. En zo zal de Heere Jezus terugkomen als rechter. Rechter van de levenden en de doden. Dan zal de wereld in vuur en vlam gezet worden om die te zuiveren. En alle mensen zullen gedagvaard worden voor deze rechter. Dan zullen de doden opgewekt worden, want alle mensen die ooit geleefd hebben op aarde zullen rekenschap moeten afleggen van hun daden aan Jezus Christus. En voor een ieder wacht de eeuwigheid. Want de ziel van de mens leeft eeuwig. En ook zijn lichaam in een andere hoedanigheid zal ook altijd bestaan. De ene mens zal verheven worden naar de hemel met lichaam en ziel. En de andere mens zal verwezen worden, zal uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, in de hel, met ziel en lichaam. Wat is de troost van de wederkomst van Christus? De troost. Dan zullen al Gods kinderen bij elkaar zijn. Dan zullen ze elkaar allemaal kennen. Ze zullen elkaar allemaal ontmoeten. Er zal niemand van hen achterblijven. En dat was nou juist het verdriet van de mensen in Thessalonica. daar dachten zij dat zij die ontslapen waren geen hoop meer zouden hebben. En zo dachten de heidenen. De heidenen dachten als een geliefde sterft, dan is hij weg en dan is het voorbij. En er is geen opstanding, dood is dood. Dus zij moesten definitief afscheid nemen van hun geliefden die stierven. Maar de christelijke gemeente hoeft niet zo bedroefd te zijn. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Broeders, ik wil niet dat u onwetende bent van degenen die ontslapen zijn. Opdat ge niet bedroefd zijt gelijk als de anderen. Die geen hoop hebben, want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Dat betekent dat de christelijke kerk de troost heeft dat al Gods kinderen die ontslapen zijn, komen weer terug met de Heere Jezus. En op die grote dag zullen al Gods kinderen weer samen zijn. Want een kind van God, kinderen van God zien elkaar nooit voor het laatst. Ze zullen elkaar weer zien, niet als man of vrouw. Niet als ouders en kinderen. Maar ze zullen volmaakt zijn. Als de engelen Gods. Op die grote dag van de wederkomst. Zullen ze er weer allemaal zijn. Wat troost u. De wederkomst van Christus. Ze zullen er allemaal zijn. Toen de eerste predikant van Middelharnis. In Hamilton, in het ziekenhuis, zo snel overleed. Terwijl hij het beroep had aangenomen naar Dordrecht. Toen heeft zijn vrouw op de begraafplaats uitgeroepen over het graf van haar man, dominee Lamman. Man, tot weerziens! En ik las deze week dat Calvijn een brief schreef aan Luther. En schreef dat hij hoopte hem eens voorgoed te mogen ontmoeten. Want ze hebben elkaar hier op aarde nooit ontmoet. En zo op de grote dag van zijn wederkomst zullen de opgewekte doden en hen die nog leven samen de Heere tegemoet gaan in de lucht. De bazuin zal slaan. Het geluid, de stem van de aartsengel. De aarde zal opgerold worden als een boekrol. En de hemelen zullen in elkaar gevouwen worden als een doek. En de sterren zullen van de hemel vallen. En alles zal totaal veranderen. Ja, de sterren zullen van de hemel vallen. De Melkweg. En daar is ons zonnestelsel maar een klein stukje van. Van die grote Melkweg. En in ons zonnestelsel is een klein stipje, dat is de aarde. En op die aarde wonen wij. Zo klein. En er zijn er nog veel meer melkwegen. Nog veel meer constellaties. Ze zullen vallen. Want God heeft ook de sterren geschapen. En hij zal ook de sterren van de hemel laten vallen. De elementen zullen brandende vergaan. En dan zal God een nieuwe hemel en aarde tevoorschijn laten komen. Hoe weten wij dat? Omdat Christus het gesproken heeft. En hij heeft de dood overwonnen. opgestaan uit het graf, opgevaren naar de hemel. De Bre zegt in de Nederlandse geloofsbelijdenis dat zelfs de blinden kunnen zien dat alles wat in Gods woord geschreven staat, vervuld wordt. Zijn woord is de waarheid. Hij is zelf de waarheid. En dan op die dag zullen al Gods kinderen voor altijd bij de Heere zijn. En ze zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. Ze zullen geen kaars, geen lampje nodig hebben. Geen licht der zon nodig hebben. Want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Openbaringen 22, 5 en 6. Ja, wat troost u dan de wederkomst van Christus? Dan wordt er recht gedaan. Die tirannen. Die de meest verschrikkelijke dingen gedaan hebben tegen de slachtschapen van Christus. Ze hebben Gods kinderen tegengewerkt, uitgelachen, vervolgd, bestreden, gemarteld, gedood. Ze dachten dat ze alles konden doen. Ze durfden het zelfs te zeggen, de staat, dat ben ik. En ik doe wat ik wil. En toen werden de hugenoten vermoord. De een na de ander. Ze probeerden weg te vluchten. Het mocht niet meer. Mocht niet meer Frankrijk uitvluchten. En ze gingen naar de strand. En er waren Engelse schepen en roeibootjes. Ze moesten naar die schepen en ze probeerden in te schepen. Maar de soldaten waren op de loer en ze pakten sommige gezinnen. En de kinderen werden in de kloosters gestopt. De vrouwen opgesloten in grote gevangenissen. En de mannen naar de galeien, waar de levensduur misschien 3 maanden was. U kunt nog in Zuid-Frankrijk, kunt u nog die toren zien. Waar die vrouwen bij elkaar waren. Jarenlang. En ze krasten in de muur. Resiste. Weerstand bieden. Dat hebben ze gedaan. Met Gods lieve kinderen. Hoe kan het? Hoe kan het? Hoe bestaat het toch? Laat de Heere zich dat allemaal over zijn kant gaan? Nee, nee, nee. Sommige vervolgen zijn in dit leven krankzinnig geworden. Ik weet er voorbeelden van. Sommigen zijn vermoord door hun vijanden. Het zijn allemaal voorbeelden van te bedenken. Maar sommigen zijn in hun bed gestorven. Nadat ze miljoenen mensen gedood hebben. Dat is ook gebeurd. Ze stierven gewoon in hun bed. Kan dat allemaal dan zomaar? Wat troost u de wederkomst van Christus? Dan zullen de vervolgers die meenden dat ze alles konden doen, dan zullen ze zien wat er met hen gebeuren zou. En ze zullen tot in alle eeuwigheid. Het moeten ervaren dat het brandt in hun ziel wat zij gedaan hebben. Want dan zal God wraak nemen. Dan komt een ieder voor de rechterstoel van Christus en dan wordt er weer recht gedaan. En dat is wel zo verschrikkelijk, om te vallen in de handen van de levende God, dat Guido de Bray medelijden had met zijn vervolgers. En daarom ging hij voor hen bidden. Bidden. Wat troost u dan de wederkomst van Christus? Wel nu dan. Dan zal hij komen. Hij, die zich tevoren om mijnent wil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij heeft weggenomen. Ik verwacht hem tot een rechter. Dat betekent de Heere Jezus die mijn verzoening is, die voor mijn zonden betaald heeft, die mijn voorspreker is, die mijn advocaat is, die voor mij bidt. Ik verwacht hem. Hij is mijn advocaat en al blijkt het, hij is mijn rechter. Stel u voor, u hebt een rechtszaak en is een goede advocaat. En hij verdedigt u en hij doet het heel kundig en bekwaam en hij is helemaal op uw hand. En dan kom je bij de rechtszaal en er is geen rechter. En dan zegt de overheid, nou dan moet die advocaat maar uw rechter zijn. Dan weet u, het komt goed. Het komt helemaal goed. Mijn advocaat die op mijn hand is, hij blijkt nu mijn rechter te zijn. Zo is Christus, de hemelse advocaat. En hij zal in die dag de rechter zijn. Wat een troost. Hij die mijn vloek heeft weggenomen. Die mij vrijgesproken heeft van alle straf. Hij wordt mijn rechter. Dan heb ik niets te vrezen. Want die rechter is precies dezelfde als degene die zijn leven heeft afgelegd. Tot de volkomen verzoening van al mijn zonden. Welk troost hebt u dan van de wederkomst? Nou, dat hangt er helemaal van af. Van hoe u met Christus leeft. Daar gaat het om. Want Paulus spreekt in 1 Thessalonicenzen ook over de kinderen van het licht. En de kinderen van de duisternis. En van nature, gemeente, zijn wij allemaal kinderen van de duisternis. Van nature leven wij voor onszelf en we zijn ik-gericht. Maar zalig wanneer wij veranderd worden van kinderen van de duisternis tot kinderen van het licht. En daarom is het zo noodzakelijk dat wij kinderen van het licht mogen zijn of worden. Daarom is het zo belangrijk om hem persoonlijk te kennen. Want we kunnen het hebben over al die gemene vervolgers en hen die openlijk vijanden zijn van de Heere Jezus. Maar er zijn nog heel wat mensen die fatsoenlijk zijn. Maar in hun hart zijn ze nog steeds vijanden van Christus. Er zijn gelukkig heel wat fatsoenlijke mensen die helaas nooit naar de kerk komen. Die ook zichzelf betitelen als geen godsdienst. En zo zijn ook heel wat nette mensen die in de kerk zitten. Maar hun hart houden ze ver bij God vandaan. Ze zingen de psalmen mee, ze eren hem met hun lippen, maar niet met hun hart. Ze zijn nog onbekeerd. Ze hebben nog harde gedachten van God. En ze hebben de wereld lief. En daarom zijn ze nog kinderen van de duisternis. Ze kennen geen overgave aan de Heere. Ze zijn dood in zonden en misdaden. Eigenlijk horen zij ook bij de vervolgers. Anders hebben ze dat nooit gedaan zo openlijk. Maar in feite vinden zij ook Gods kinderen veel te overdreven, veel te serieus, een beetje ouderwets. En eigenlijk hebben ze ook heel wat op te merken aan de kerk. En ze hebben ook eigenlijk een hekel, ook aan heel wat in de kerk gebeurt. En aan het woord van God daar, ja, daar willen ze liever niet te veel over nadenken. Ze horen niet bij Christus. En de Heere zegt van hen, ik ken u niet. Terwijl ze toch in de kerk zitten. Dwaze maagden, ik ken u niet. Het zou toch verschrikkelijk zijn dan. Om afgewezen te moeten worden. In mijn eerste gemeente was een man die zei tegen me, ik heb het wel eens vaak gezegd geloof ik. Die zei tegen zijn kleinkinderen, denk nou maar 3 minuten na over wat het betekent om verloren te gaan. Hebt u het wel eens gedaan? 3 minuten. Wat betekent het om verloren te gaan? Om de eeuwigheid te moeten doorbrengen met al die verschrikkelijke vervolgers van de kerk. En met al die mensen die allemaal eigenwijs zijn en nooit hebben willen buigen en alleen maar aan zichzelf dachten. En die al de geboden van God verzondigd hebben. Om daar de eeuwigheid mee te moeten doorbrengen. En daarom die vraag, hoe leeft u voor Christus? Hebt u uw zonden beleden aan zijn voeten? Hebt u hem aangeroepen? Bent u bekeerd? Als u nog onbekeerd bent, hoe moet het dan gaan in de dag van de wederkomst? Nou moet u ook niet denken dat u de macht hebt om te geloven of niet te geloven. Jij moet niet denken dat jij het vermogen hebt om te kiezen voor de Heer Jezus. U moet niet denken dat u macht hebt om u te bekeren. U moet niet denken dat u Christus en zijn zaligheid zomaar kunt aangrijpen. Denk maar niet dat u zelf uw eeuwige bestemming in de hemel kunt bewerken. Dat kunt u niet. In al deze zaken bent u steil afhankelijk van de genade van Christus. Want niemand kan tot de Vader komen, tenzij niemand kan tot Christus komen, tenzij de Vader hem zal trekken. Net als een kind zijn eigen geboorte niet bewerkt heeft, zo kan de mens ook zijn eigen wedergeboorte niet bewerken. Net als een dood lichaam zichzelf niet het leven kan geven, zo kan ook een zondaar dood in zonden en misdaden zichzelf niet het geestelijke leven geven. Dat is Gods werk. Daarom heet de zaligmaker Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat doet Hij. Niemand anders. U niet en ik niet. En wanneer een mens behouden wordt, dat is enkel te danken aan vrije genade. Enkel te danken aan soevereine genade. Dat God naar u omzag, terwijl u niet naar Hem omkeek. Toen God in uw leven kwam met zijn liefde, terwijl u niet om hem gaf en toen stond u stil, u werd stilgezet. Want als het aan een kind van God lag, was hij al lang verzonken in het moeras van de zonde en de vijandschap tegen God. Dan stond ik hier niet op deze kansel. En dan zat u niet hier in deze kerk of in de ambtsdragersbank. Want het is allemaal genade. Wij zijn voor onze zaligheid afhankelijk van de drie enige God. En toch worden wij opgeroepen te strijden en te werken en te doen alsof onze zaligheid van ons zou afhangen. Strijd om in te gaan. Ik kan niet geloven, ik kan me niet bekeren, toch strijden. Want u hebt toch het vermogen om met uw voeten naar de kerk te lopen of thuis te blijven. U hebt toch ook het vermogen om de Bijbel op te pakken en de Bijbel te gaan lezen. U kunt het ook laten liggen. U kunt thuiskomen uit de kerkdienst en wanneer u merkt dat al de gesprekken alleen maar over alledaagse zaken gaan, dan kunt u toch een stil plekje opzoeken en u afzonderen. En daar kunt u toch uw knieën buigen. En dan kunt u toch die grote God aanroepen om u genadig te zijn. Die God die gezegd heeft dat hij de nederigen aanziet, maar de verhevene kent hij van verre. Dat kunt u toch doen? Want nu wil God deze middelen van genade zegenen. De hand des Heren is niet verkort. En hij hoort nog steeds het roepen van arme zondaren die zichzelf niet kunnen redden. Maar die weten dat straks de oordeelsdag komt. En dan wordt er beleden, Heer, ik heb geen vrede met u. En ik moet sterven en ik kan niet sterven. Dan mag u de naam van de Heer Jezus aanroepen. Om uw voorspraak te zijn. Om uw advocaat te zijn. Het is nodig. Kijk nog even naar dat woord. Verdoemenis. Het staat in het antwoord. Christus zal al zijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Dat is de hel. Dat is de plaats van totale ontreddering. Dat is de plaats waar een mens verstoken is van alles wat goed, wat lieflijk, wat schoon, wat mooi, wat vreugdevol is. Dat is de buitenste duisternis. De Heer Jezus zei, daar zal wening zijn. Wening en knarsing van tanden. Dat zal de eeuwige straf plaatsvinden. Rechtvaardige straf en een eeuwige straf. En laat dat woord verdoemenis met bewogenheid en met tranen uitgesproken worden. Met een trillende stem, opdat mensen opgewekt worden om de toekomende toren te ontvlieden. Ja, denk maar gerust na dat die toren er is. En vlucht daarom maar tot die vrijstad Christus. Je wilt toch niet verloren gaan? Je wilt toch behouden worden? En daarom zijn we in de kerk om behouden te worden. Want hier is de Heer Jezus met zijn aanwezigheid. En hij klopt, je voelt het misschien wel aan de deur van je hart. Ik ben er toch. Zie toch op mij. Hier ben ik. Ik die bloedend sterf aan het kruis om u of jou te kunnen behouden. Zie dan toch op mij. En hoe zalig wanneer de Heer in uw hart gekomen is. En wanneer hij uit vrije liefde, vrije genade, zijn liefde in uw hart heeft geopenbaard. Wil nooit vergeten wat God voor u gedaan heeft. Wees hem er elke dag dankbaar voor. Ook wanneer er moeiten zijn en verdrukkingen in het leven. Hij heeft u met God verzoend. U bent rijk. Hij zal als hij terugkomt u opnemen in de hemelse heerlijkheid. En dan zult u daar zijn in die grote scharen. Het is genade, liefde. Daar zal Gods goedheid schitteren. Daar zal eeuwige verzadiging van vreugde ontvangen worden. En daarom heeft de Brin nog gesproken voordat hij de ladder opklom om daar opgehangen te worden. Want hij wilde spreken van de goedheid van God. Dat wat hij nu meemaakt is niets te vergelijken met de goedheid van God. En wat de vijanden ook doen of beramen, Gods zaligheid kan nooit kapot gaan. Er zal niet één kind minder in de hemel komen na al de aanvallen van de vorst der duisternis. Maar nadat het over het beest gesproken wordt in Openbaring, begint dan het volgende hoofdstuk. En ik zag het Lam God staan met de 144.000 op de berg Sion. Na al de aanvallen van het beest uit de aarde en het beest uit de zee en het beeld en de draak. Al de aanvallen. Eindresultaat 0,00. Want Christus regeert. Hij is toch gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft toch alle macht. Hij zal niet één van zijn kinderen verloren laten gaan. En hij heeft gezegd dat er verdrukkingen komen. Dat ze zullen u voor de synagogen stellen. En ze zullen u geeselen. En ze zullen menen dat ze goden dienst bewijzen. Wanneer ze u zullen doden. Maar vrees geen van de dingen die ge lijden zult. Want ik ben met u. Christus is bij mij hier in dit hol. Hij is bij mij. Ik weet het. Ik voel het. Ik merk veel meer van zijn aanwezigheid dan ooit tevoren. En daarom, ook al komt er verdrukking. En ook al moeten door de barensweeën heen gaan. Laten wij maar zeggen. Kom, Heere Jezus, kom. Want u zult mij nooit laten vallen. U zult er altijd voor mij zijn. U bent de goede herder die mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Hoe groot, hoe rijk, hoe heerlijk. En dan zal ik met opgericht hoofd zijn komst verwachten. Ja, laat uw hoofd opgericht zijn. Wanneer u Christus kent, verblijd u in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijd u. Ja, al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. En de velden geen spijs voortbrengen en er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik, nochtans, in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Habakkuk zag het al. Want Christus regeert. Heb dan maar goede moed uit te zien. Naar de finish. Dat vast ligt in Christus. Die God. Die onze God is. En de God van onze kinderen. Die trouw is. En dan mogen wij en onze kinderen de Heere dienen, de Heere verwachten. En dan Dan zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Amen. Laten we dat zingen op Psalm 149, het vijfde vers. 149, vers 5. Zullen wij samen bidden en danken. Daarom, Heere, omdat U alle macht hebt, omdat U regeert, omdat er geen haar van ons hoofd kan vallen zonder Uw wil, omdat U trouw houdt en nooit laat varen de werken Uwer handen, omdat U altijd bij uw volk zult zijn, al de dagen. Daarom, Heere, laten wij met groot verlangen uitzien naar die grote dag. Heere Jezus, kom spoedig terug. Bewaar ons ervoor dat wij ons zouden verheugen en bedroefd zijn en bezorgd zijn zoals de mensen van deze wereld het zijn. De mensen van deze wereld kunnen bezorgd zijn over wat er gebeurt in de wereld. Maar Heere, geef ons toch genade. Ondanks alle zorg die er echt is, maar dat wij toch anders de wereld bezien. En dat we toch weten dat alles gaat de goede kant op. Het gaat naar de dag van uw wederkomst. En wat er allemaal in het Midden-Oosten gebeurd is de laatste 50 jaar, dat hebt u allemaal bestuurd, ja de laatste 100 jaar. U regeert. En Heere God, we zien een toenemend verval in het Westen. En dan slaat de schrik ons om het hart. En daar moeten we maar bedroefd over zijn. Waar de mensen van deze wereld helemaal niet bedroefd over zijn. Die vinden het wel best. Maar Heere, laten wij bedroefd mogen zijn dat uw geboden geschonden worden. En laten wij zoeken om op de plaats waar u ons stelt een levend getuige te zijn van u. O Heere, verbind ons aan u. En kom met uw geest in onze harten wonen en werken. Bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. En leer ons dan die dag te verwachten met groot verlangen. Heere, gaat u met ons deze week. Breng ons samen woensdagavond op de bidstond. Gedenk ons in genade. Heb dank voor wat u gaf. Vergeef al de tekorten in spreken van uw dienaar, ook van deze dag. En wil uit genade zelf uw woord toepassen. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 68, vers 16. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.